En zo, broeders en zusters, hebben wij ons vorige keer bezig gehouden in het algemeen met wat de Bijbel leert over het oordeel over Babel, dat nog toekomst is, maar waar het ons om ging was natuurlijk om onze eigen positie, dat wil zeggen ons eigen aandeel daarin als gemeente. En wat we gezien hebben de afgelopen keren in elk geval, is inderdaad dat waar gesproken wordt over het werk dat de Heer in de toekomst zal doen aan Israël primair, maar vervolgens ook aan de volkeren, inclusief de oordelen die over zowel Israël als de volkeren gebracht worden. Daar wordt wel degelijk bij gelegenheid gesproken over een categorie die we in de Bijbel niet helemaal kunnen thuisbrengen, maar het is kennelijk steeds in die schriftplaatsen de aanduiding van de gemeente uit onze tegenwoordige bedeling. De gemeente die nu eenmaal in de oud-testamentische profetie verborgen was en die dus nauwelijks expliciet genoemd wordt, althans niet duidelijk herkenbaar, maar in het licht van het Nieuwe Testament zijn de schriftgedeelten die toch redelijk herkenbaar zijn. We hebben nog wat hoofdstukken in de gauwigheid doorgenomen, in vogelvlucht als het ware, om te zien wat voor uitdrukkingen zoal gebruikt werden ter aanduiding van het leger waarvan de Heer zich zou bedienen in verband met deze oordelen. En daar wil ik graag nog even op teruggrijpen. En dan kom ik eerst terecht nog in Jesaja hoofdstuk 13. Jesaja hoofdstuk 13, waar inderdaad sprake is van de ondergang van Babel. En ik meen dat we het vorige keer ook gelezen hebben. En waar uiteindelijk ook sprake is van vers 17, Jesaja 13 vers 17. Zie, ik zal de meden tegen hen verwekken die het zilver en goud niet zullen achten. Ze zullen aan goud geen lust hebben enzovoorts. Dan blijken het de meden te zijn. Maar ik heb u laten zien dat dat letterlijk zo goed als onmogelijk is. Omdat deze dingen zich zouden afspelen in de dag des Heren. Dat is vers 6 en vers 9 waar dat staat. De dag des Heren die zou komen als verwoesting van de Almachtige. Het gaat dus inderdaad over toekomstige gebeurtenissen. En een volk onder deze naam, de meden, kennen we nou eenmaal niet meer. En ik heb geprobeerd u te laten zien dat deze meden uit vers 17 in de praktijk niet anders kunnen zijn dan die geheiligden uit vers 3. Want daar zegt de Heer, ik heb aan mijn geheiligden bevel gegeven, ook heb ik tot mijn toorn geroepen, mijn helden, de vrolijken mijner hoogheid. En dan vind je dus al drie verschillende termen in het ene vers, ter aanduiding van degene waarvan de Heer zich zou bedienen om orde op zaken te stellen, om zo te zeggen, om een oordeel dus te brengen over de volkeren in het algemeen en dus over Babel in het bijzonder. En zij worden hier genoemd mijn geheiligden, daarna mijn helden, vervolgens de vrolijken mijner hoogheid. Hetgeen toch in de eerste plaats zou moeten verwijzen naar de hemel, lijkt mij, mijner hoogheid. Als je daarbij de gemeente in gedachten hebt, dan is de term redelijk te begrijpen. En als je de gemeente niet in gedachten hebt, dan denk ik dat het helemaal niet te begrijpen is. De vrolijken mijner hoogheid. Het zijn degenen die blij zijn, die zich verheugen in de hoogheid, de heerlijkheid van Christus in de hemel. En inderdaad, wij als gemeente hebben daar deel aan. En daarna wordt er gesproken in vers 4 over de ruisende stem op de bergen gelijk eens groten volks. Een groot volk gaat het dus om. En daarna heet het weer gedruis der koninkrijken. Eerst groot volk, dan koninkrijken en daarna verzamelde heidenen. Het lijkt me duidelijk dat dit soort terminologie in aardse omstandigheden, in de aardse context, feitelijk niet te begrijpen is. Het is volstrekt onduidelijk en zelfs in zichzelf wat tegenstrijdig, lijkt mij. Maar wanneer we de gemeente in gedachten hebben, is dat helemaal zo moeilijk niet. Die gemeente is immers één groot volk, bestaat uit of is gevormd uit koninkrijken en is verzameld inderdaad uit de heidenen. En wordt vervolgens genoemd, nog steeds in vers 4, het krijgsheer. Want er staat de Heere der Heerscharen, monstert het krijgsheer. En bij andere gelegenheid zeg ik altijd dat de uitdrukking heren der heerscharen de heer in verband brengt niet zozeer met Israël, maar juist in verband met de menigten, want dat is wat heerscharen betekent, en dus de heidenen. En dat is gewoonlijk zo, als de heer genoemd wordt in een profetisch woord, juist en vooral in verband met zijn relatie tot de volkeren als zodanig, dan wordt deze uitdrukking genoemd. Maar de heer de heerscharen monstert het krijgsheer, de gemeente, als u mij vraagt, zij komen dan ook inderdaad uit verre landen, gewoon uit een ver land, enkelvoud. Inderdaad, een ver land, dan zou je zeggen, maar de gemeente komt toch uit allerlei landen. Dan zeg ik, ja, maar dit verre land is dan ook gelegen in de hemel. En de hemel zelf is natuurlijk één ver land, zoals in ieder geval in talloze liederen die we regelmatig zingen naar voren gebracht wordt. Ja, zij komen uit een ver land, namelijk van het einde des hemels. En zij zijn de instrumenten zijner gramschap om dat ganse land te verderven. Dat wil zeggen, de gramschap Gods of des Heren komt tot uitdrukking en wordt geactiveerd, gepraktiseerd door zijn instrumenten. En deze termen bij elkaar opgeteld geven ons inderdaad een aardige beschrijving van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. En ik voeg er haastig aan toe dat het mij tamelijk onmogelijk lijkt om al deze uitdrukkingen uit vers 3, 4 en 5 zodanig bij elkaar te tellen dat eruit komt de meden, het volk der meden. Zo zit het dus ook inderdaad niet. Maar het is andersom, ook de term meden, net als al deze andere termen, wordt gebruikt ter aanduiding van de gemeente, die inderdaad actief zal zijn in de dagen van de wederkomst van Christus en zeker bij het aanbreken van de dag des Heren. Eigenlijk zou ik dat kort moeten sluiten weer naar waar we het eerder over gehad hebben, namelijk zag Daniël hoofdstuk 12, vers 1. Want in Daniël 12, vers 1 wordt gezegd dat dat er een tijd komt wanneer Michael en zijn engelen zullen opstaan. In de tijd namelijk van grote verdrukking, hoedanige niet is geweest en ook niet meer zijn zal. En in die tijd, die dagen, zal uw volk, het volk van Daniël, het Joodse volk, verlost worden. En als u daar één datum voor wil hebben, de verlossing van dat volk, dan is het uiteraard de laatste dag van de 70ste week van Daniël. Nou ja, of de eerste dag daarna, net zo u wilt. Maar in ieder geval, dat is dus officiële tijdstip daarvoor. En dat is het tijdstip van het aanbreken van de dag des Heren, volgens, nou in elk geval Joël 2. En daar gaat het hier in Jesaja 13 dus ook inderdaad over. Die dag des Heren, die zal komen, de dag des Heren, inhoudende inderdaad een oordeel van de Heer over de volkeren in het algemeen en uiteindelijk dus over Babel. En zoals gezegd, daar is inderdaad de gemeente in betrokken. In dit geval, in Jesaja 12, is sprake ook van mijn helden. Ook heb ik tot mijn toorn geroepen mijn helden, die dan later genoemd worden instrumenten zijn er. Dan krijg je een ander woord voor toorn, namelijk gramschap. In vers 5, maar ze worden helden genoemd. Nou weet ik niet wat u bij het woord helden allemaal bedenkt, maar in de Bijbel zijn de helden in de praktijk de aanvoerders van de legers eigenlijk. De elite troepen, om zo te zeggen. In de Bijbel heb je ook een prachtig pleonasme, namelijk strijdbare helden. Dat is twee keer hetzelfde uiteraard. Helden zijn per definitie strijdbaar. En als ze echt strijdbaar zijn, dan worden ze ook inderdaad helden genoemd. En ik verwijs maar naar de beschrijving van de helden van David bijvoorbeeld. Er worden er nogal een paar heel specifiek genoemd. Het was een speciaal elitekorps wat direct verbonden was met de persoon van David zelf. Bovendien moet ik er natuurlijk op wijzen dat de Heer Jezus zelf, de Heer zelf, Jehovah zelf of de Heer Jezus zelf, net zo u wilt, de Messias zelf, als held wordt beschreven in de Bijbel. Vele malen eigenlijk. En de term wil niet zeggen dat hij zoveel durft, want u zult zeggen, nou ja, daar is in zijn positie zoveel moed nou ook weer niet voor nodig, wellicht. Maar het betekent gewoon dat hij inderdaad zijn legers zal aanvoeren. Voorop zal gaan als het ware en de strijd zal aangaan met de tegenstander. Een prachtige beschrijving daarvan vind ik altijd Psalm 19. Waarin de Heer zelf als held beschreven wordt. Begrijp ik me goed, hier in Jesaja 13 is het meervoud, hè? Mijn helden. Maar die helden zijn volgelingen uiteraard van die ene held. Die ons in ieder geval in Psalm 19 wordt voorgesteld. Via een prachtige beeldspraak overigens. Want in Psalm 19 is feitelijk sprake van de hemelen. Hemelse dingen, maar de sterren zeggen wij dan. U weet wel, dat is die psalm van het ruime hemel rond verteld met blijde mond. Gods eer en heerlijkheid. De hel... Ken je niet? Moest... Ja, psalmversje leren. De heldere lucht en het zwerk, wisten wij wat dat was, het zwerk. Maar goed, de heldere lucht en het zwerk heeft iets van doen met vlerk. En dat is van, weet je wel, vleugeltjes, dan de hemel, zo onthield ik dat. Maar goed, de heldere lucht en het zwerk verkondigen zijn werk. En prijzen zijn beleid. Dat begreep ik niet, ik dacht alleen dat het dan heel duur was. Prijzen zijn beleid, wist je veel. Maar we hebben het wel onthouden natuurlijk. Volgens mij was dat omdat de melodie in majeur was. Dat vond ik de mooiste psalmen. De meeste psalmen waren in mineur en er stond me niks aan. Als kleine jongen vond ik dat al niks, dat mineur. Maar goed. Maar psalm 19 dan, in ieder geval in het eerste deel is daar sprake van de hemelen. Dat wil zeggen van, laten we zeggen de sterren, want daar gaat het natuurlijk in de eerste plaats over. Al zit er een heleboel achter, want er staat dan in vers 1, de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijn er handen werk. Dan moet er meteen bijgezegd worden in vers 4, geen spraak en geen woorden zijn er. Dat wil zeggen, het is toch niet letterlijk een verkondiging van het woord Gods of van de eer Gods. Maar het is het gebeurt op een andere manier. Het gebeurt op zinnenbeeldige, hè, een woord, hè. Dat heb ik allemaal bij moeten leren laten, die woorden hoor. Maar goed, het gebeurt op zinnenbeeldige wijze, ja. Maar daar ga ik het nou niet over hebben. Maar in elk geval staat daar dat de hemelen dat doen. En daarna wordt eerst gesproken over de sterren. En daarna, vanaf het laatste zinnetje in vers 5, wordt gesproken over de zon. Hij heeft in dezelfde een tent gesteld voor de zon. Dat wil zeggen, een bepaald pad blijkt dat te zijn. Een positie, een plaats waar de zon thuis hoort. En die zon is als een bruidegom uitgaande uit zijn slaapkamer. Zij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Haar uitgang is van het einde des hemels en haar omloop tot aan de einden van de hemel, einde deszelfde. En niets is verborgen voor haar hitte. Want het gaat over de zon en het schijnt dat de zon in het Nederlands vrouwelijk is. Daar ben ik altijd wat triest over, want het is niet zo, dat weet je, hè. De maan is vrouwelijk en de zon is mannelijk, onthoud dat goed, hè. En de maan ontvangt het licht van de zon en daarom is de maan vrouwelijk en de zon is mannelijk. Per slot, je hebt toch ook nog nooit gehoord van zonnestonden? Wel. Nou goed. Gaan we ook maar niet verder op in, maar er is wat verwarring over. Men kent die begrippen domweg niet goed meer en daarom noem ik ze even. Het heeft niks met onderwerp te maken, maar ik heb altijd moeite met het lezen over de zon. Want die is eerst als een bruidegom en daarna zij is vrolijk als een held. Dat is taalkundig in het Nederlands goed, is helemaal juist, maar u ziet, het kan helemaal niet. Want die zon is uiteraard mannelijk en het woord zon in het Nederlands had ook mannelijk moeten zijn. Maar u weet, de Duitsers maken dezelfde fout. Die zonne geht schlafen, der Tag ist vorbei. Je kent het lied toch? Weet je nog iets zong of niet? Als je het niet weet, raad je het nooit. Want het was Louis Armstrong. Ja, 1955 ongeveer. Laat me zitten. Goed, terug naar de psalm. De zon dus is als een bruidegom uitgaande uit zijn slaapkamer. Dat wil zeggen, het gaat over de opgang van de zon uiteraard. Nadat de nacht voorbij is, gaat de zon op. Hij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Zijn uitgang is van het einde des hemels. Voor de ene kant oosten zeggen we dan. En zijn omloop tot aan de einden des hemels. En niets is verborgen voor haar hitte. Waar het over gaat natuurlijk is over de komst van de Messias. De zon als beeld van Christus zelf. En inderdaad, hij wordt beschreven als held in vers 6. Hij gaat voorop. en wordt rechtstreeks in verband gebracht wel degelijk met het oordeel dat Messias, dat Christus, zou brengen over de wereld als zodanig. En dat blijkt uit de laatste zin van heel deze analogie, van heel deze, vergelijking. Het laatste zinnetje namelijk van vers 7. Namelijk, en niets is verborgen voor zijn, lees ik dan toch maar, niets is verborgen voor zijn hitte. En u weet, hitte is een beeld van de toorn. U weet wel, Gods hittige toorn enzovoorts. Heeft het ook van doen met de dag des Heren, dag van toorn, dag van hete toorn, brandende toorn die over de wereld zal komen. En hier vinden we dus de Heer Jezus, de Christus, de Messias, uitgebeeld als de definitieve openbaring van de Godheid, dat wil zeggen de Messias in zijn definitieve verschijning, waarin hij zijn heerlijkheid, maar ook wel degelijk zijn oordeel en zijn toorn over de wereld zal brengen. En in dat verband wordt hij dan ook inderdaad beschreven als held. Begrijp je me goed? In de voorgaande verzen, vers 2, 3, 4... tot halverwege vers 5 ongeveer, gaat het over de sterren in het algemeen. Sterrenbeelden, zo u wilt, maar die heb je niet zonder sterren, dus vooruit maar. Maar de gedachte is dat vanuit de hemel het woord Gods bekendgemaakt wordt aan degenen die op aarde zijn. Zo is het nou eenmaal. En die sterren zijn daarbij bovendien, want op het astrologische aspect ga ik nou maar even niet in, hè. Maar die sterren zijn bovendien natuurlijk een uitbeelding van de profeten die van Gods wegen gezonden het woord Gods gebracht hebben, gepredikt hebben op de aarde. Ik wijs er bovendien maar op dat die functie van het prediken van het woord Gods op de aarde, dat het een functie is die natuurlijk gegeven was aan Israël als uitverkoren volk. En het hoeft je dus niet te verbazen dat Israël in de Bijbel onder andere ook voorgesteld wordt door het Heer des Hemels. Ook in het profetisch woord, tot in Daniel aan toe, zal ik maar zeggen. En als dus gesproken wordt, hij wierp er sommigen van het Heer des Hemels, namelijk van de sterren der aarde, gaat het wel degelijk niet over letterlijke sterren, maar over Israël. Want het idee is dat zij, dat Israël als volk van oorsprong en per definitie de Heer vertegenwoordigen, God vertegenwoordigen en zijn woord, dat wil zeggen zijn licht, zouden brengen in deze duistere wereld. Maar daarna, als er iemand dat zou doen, nou ja, als er al een Israëliet, zeg ik dan toch maar, dat zou doen, het woord gaan brengen, prediken, bekendmaken op aarde, kortom, het licht brengen op aarde, zou het natuurlijk toch zijn degene die ons in de Bijbel voorgesteld wordt als het afschijnsel, de uitstraling, afschijnsel van Gods heerlijkheid. Degene die de uitdrukking is van het wezen Gods. Christus zelf dus, van wie gezegd wordt dat hij het licht der wereld is en van wiens vader gezegd wordt dat hij de vader der lichten is. En zo verder. Zie? En noem eens een hemellichaam. Nou ja, het eerste wat je zou moeten noemen is de zon. En daarnaast zie je er gewoonlijk helemaal geen een meer. Nou ja, als mee zit de maan. Maar dan heb je het wel gehad. Want in het algemeen de zon. En als die er niet is, nou ja, dan in afwachting van zonsopgang. En dus in afwachting van het aanbreken van het nieuwe verbond. Want dat is het eigenlijk, of zal ik zeggen, in afwachting van de openbaring van zijn heerlijkheid en koninkrijk. Moet men het doen met die sterren des nachts. En met de maan, als het goed is. Maar uiteindelijk gaat het om de zon. Als beeld van Christus, dat kan u niet missen, want dat is ook de reden waarom u meteen als bruidegom genoemd wordt in Psalm 19, vers 6. Maar inderdaad ook als held. En waar het dus om gaat, is dat Christus zelf, de Messias zelf, voorgesteld wordt als de held, die inderdaad licht zal brengen op de aarde en daarmee ook wel degelijk oordeel zal brengen over de aarde, over de hele wereld. Omdat hij zich niet voor hem verbergen kan, want staat er, niets is verborgen voor zijn hitte. Maar niettemin, bij gelegenheid vinden we de term held dus toch in het meervoud, en dat is zo in Jesaja 13 dan toch in elk geval, waar gesproken wordt over, ik heb tot mijn toorn geroepen, mijn helden. En daarna zeg ik weer, die zon is dus niet alleen de Heer Jezus Christus persoonlijk, maar het is net zo goed de gemeente. Het is het oude verhaal, ik blijf u dat voorhouden, dat in al deze oud-testamentische uitspraken over de Messias tegelijkertijd gesproken wordt over de gemeente die immers deel heeft aan de heerlijkheid van Christus. Nee? Nou goed. Ja, de tweede helft van de psalm, want die heb ik nou toch even open liggen. De tweede helft van deze psalm 19 is uiteraard de verklaring van de eerste. Want in de tweede helft van psalm 19 wordt inderdaad gesproken over het woord des Heren. Dan wel de wet des Heren. Die volmaakt is en daar vind je geen woord meer over hemellichamen of wat dan ook. Maar het punt is dat de tweede helft vanaf vers 8 dus gelezen zou moeten worden naast de eerste helft vanaf vers 2. Laten we het maar zo zeggen. En de gedachte is dan dat die woorden Gods die geopenbaard worden de eeuwen door van den beginnen, sinds den beginnen, Johannes 1 vers 1, want sinds den beginnen, vanaf het begin heeft God die woord is inderdaad gesproken. Maar al die woorden moeten leiden tot de openbaring van de Heere, mijn rotssteen en mijn verlosser. Maar dat zijn de laatste woorden van deze psalm. En zo zijn er nog wel meer schriftgedeelten waarin gesproken wordt over deze held en via die held over de helden. Ik sla heel snel om naar Jesaja 45, of naar Jesaja, naar Psalm 45. Psalm 45, dat is ook wel aardig, want daar staat boven bruiloftslied. En we hadden het net over de bruidegom in Psalm 19. Maar dan vinden we het bruiloftslied, waar inderdaad de bruidegom wordt toegesproken. Dat blijkt uit heel de samenhang van de psalm, maar daar ga ik me nu vanavond uiteraard met u niet in verdiepen. Maar zo is dat nou eenmaal. Maar er wordt de bruidegom geroepen om te verschijnen. En daar staat dan vanaf vers 2... Want ja, het is een bruiloftslied, het is een lied ter ere van de bruidegom in de eerste plaats. De bruiloft, of de bruid komt later. Maar er staat dan, vers 2, mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen eensvaardig en schrijvers. Dus er komt een lied, een gedicht, dat voorgedragen wordt, handelend over de bruidegom, vanzelfsprekend. Van wie gezegd wordt in vers 3, gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen, daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. Een prachtige uitspraak over de Heer Jezus Christus, die inderdaad veel schoner is dan de mensenkinderen. Begrijp je me goed, niet meteen roepen van dan is hij zelf dus geen mensenkind. Want dat klopt niet, dat is hij namelijk wel, maar hij is gewoon veel schoner dan al die overige mensen, kinderen, zonen der mensen, uiteraard. Hè? Net zo goed als dat hij vergesteld is boven de engelen, maar hij is zelf wel degelijk ook engel, zoals we eerder gezien hebben, dat is hier natuurlijk ook zo. Hij is dan ook degene van wie Hebreeën 5 vers 1 zegt, dat hij uit de mensen genomen is en gesteld is bij God in de zaken die daarvoor de mensen doen zijn. Hij is uitverkoren, van de grondlegging der wereld heet ze wees, maar uitverkoren, maar in ieder geval uitverkoren uit de mensheid, uiteraard, om de mens bij God te vertegenwoordigen, maar ook om mens te zijn naar Gods beeld en gelijkenis, hè, opdat God zich in die mensen openbare. En dus, gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Als je ooit in de Bijbel nog eens een figuur tegenkomt die ook zo schoon is van gedaante, en er zijn er een paar, dan weet u meteen dat zij typen zijn dus van Christus. Nou ja, Jozef mag ik wel noemen natuurlijk. David ook wel. Absalom, daar krijg ik altijd problemen over. Maar ja, die wordt ook in dat verband genoemd. Ja toch? Nou goed, maar we hebben het er nog over. Ooit eens, hè? Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. En dat betekent uiteraard dat die genade is uitgestort door zijn lippen. Van tussen zijn lippen is voortgekomen. En uitgestort wil zeggen in veelheid. En daar hebben we natuurlijk parallelteksten voor. Die ontgaan ons gewoonlijk, terwijl we ze uit het hoofd kennen. En zo zie je maar dat het belangrijk is uit het hoofd te kennen. Want ik noem u natuurlijk meteen, de wet is door Mozes gegeven. Ik was toch in Johannes 1, weet u wel. In het begin was het woord. En dat is God. God heeft van het begin gesproken. U weet wel, maar de mens wilde dat woord niet, hè. Maar daarna, de wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid. En later staat er zelfs genade op genade, dat wil zeggen op zijn minst veelheid van genade. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En dat is precies waar het hier over gaat natuurlijk. Genade is uitgestort in uw lippen. En via zijn lippen is die genade Gods in volle omvang aan de mensheid bekendgemaakt geworden. En als resultaat daarvan heeft hij loon ontvangen. God heeft hem hiervoor beloond. En daar staat er dus achter. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. Daarom heeft God, eigenlijk moet je het andersom, wij kennen die naam van het niet meer, dat maakt het zo lastig. En dus moet je het in het Nederlands nu andersom lezen. Namelijk, daarom heeft God u gezegend in eeuwigheid. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. Want dat u voorop staat wil zeggen dat er de klemtoon op moet. Maar ja, we begrijpen zo'n zin dan zo slecht, hè. Maar God heeft deze, die veel schoner is dan de mensenkinderen, door wiens lippen genade is uitgestort, God heeft hem gezegend in eeuwigheid. Dat wil zeggen, God heeft hem eeuwige zegeningen gegeven. En nog eens zo'n tekst. De gewisse weldaden van David die getrouw zijn, weet je wel? Die zegeningen die aan David beloofd waren, die zegeningen die blijven zouden, eeuwige zegeningen, zijn uiteraard tot ons gekomen via deze zoon van David, de Heer Jezus Christus. En meteen vind je in vers 8, vind je een parallel op deze uitdrukking, daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid, wordt in vers 8 herhaald, namelijk daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Deze die schoner is dan de mensenkinderen, door wie genade en waarheid gekomen is, is van Gods wegen gezalfd met vreugdeolie, met olie. En die olie spreekt tegelijkertijd over blijdschap, dat is altijd zo, heb ik nagevraagd aan de prediker. Laat uw hoofd altijd gezalfd zijn, staat daar. Wees blij. En geniet je alle dagen van je ijdele leven met de vrouw die je lief hebt. Ik probeer een beetje achter in de zaal te kijken in plaats van voorin. Maar daar staat er allemaal bij. Hè? Brood eten, wijn drinken en je hoofd gezalfd zijn met olie. Blijdschap, daar gaat het om. Maar u en ik, wij weten natuurlijk dat die olie een beeld is van eeuwig leven. Van het leven van Christus dus. Maar van de Heilige Geest zeggen we meestal voor het gemak. Maar het is eeuwig leven. Opstandingsleven namelijk. Daar gaat het om. En God heeft hem gezalfd. Met vreugdeolie, boven zijn medegenoten. Maar er is wel degelijk sprake van medegenoten. Dat wil zeggen, er zijn er nog meer die delen in zijn zegeningen. En dan kan je natuurlijk zeggen, nou ja, dat geldt uiteindelijk voor alle gelovigen. Dan zeg ik, dat is ook zo. Maar niettemin, als er medegenoten zijn, als er zijn die gezegend zijn in Christus, dan is het toch weer in de eerste plaats de gemeente. En daar gaat het maar om. Want als uit die zegeningen, als die zegeningen ook onder andere bevatten dat God hem uit de mensen genomen heeft en gesteld heeft in de hemel, in dat priesterschap van het nieuwe verbond, enzovoorts. Dan alleen voor de gemeente gaat dat helemaal op. Want ook wij als gemeente worden genomen uit de mensen en geplaatst in de hemel en delen in de verheerlijkte en priesterlijke positie van Christus in de hemel zelf. En dat laatste kun je van Israël en niet bij zeggen, uiteraard. Hè? Maar hier is de Heer dus ook voorgesteld, te midden van medegenoten worden ze genoemd. Maar het Nieuwe Testament zou dat gewoon heten, wij die gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus, uiteraard. Maar even terug naar vers 3 dan weer. Waar er staat, gij zijt schoner dan de mensenkinderen, genade is uitgestort in uw lippen, daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid, God uw zwaard aan de heup, o held, want een held is per definitie een strijdbare held, zei ik altijd, God uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid, en rijdt voorspoediglijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp, Volken zullen onder u vallen. Zij treffen in het hart van des konings vijanden. En daar vind je dus inderdaad de bruidegom die verschijnt. Kennelijk voor de bruiloft. Want ja, anders zou je niet van een bruidegom hoeven spreken, uiteraard. U zult me zeggen, ja, maar het wille woord staat er niet. Dan zeg ik, ja, dat kan nog wel zijn. Maar daar, over een bruiloft gaat het wel degelijk in heel de psalm. Maar goed, die wilde ik nou verder niet bespreken. Maar waar de bruidegom verschijnt, is inderdaad sprake van een bruiloft. Maar anderzijds wordt hier geschreven over die vreselijke dingen. En die scherpe pijlen en die volken die onder hem zullen vallen. Want het hele punt is dat als de bruidegom komt, dan zal die bruidegom wel degelijk oordeel brengen. Als Christus komt namelijk om te komen tot verbinding, gemeenschap, huwelijk met Israël. Want daar komt het op neer, omdat nou eenmaal Israël in elk geval expliciet in de Bijbel als de bruid beschreven wordt. Wel, als de Heer komt om alsnog te komen in gemeenschap met Israël, om met Israël als het ware het huwelijk te sluiten, gaat het inderdaad gepaard met een oordeel over de volkeren. En waar de gemeente, gaan we dan weer, hè? En waar de gemeente bestaat uit leden van het lichaam van de bruidegom, en waar dus de gemeente het lichaam is van de bruidegom, daar zal als de bruidegom verschijnt, dus ook het lichaam van de bruidegom verschijnen. Moeilijker is dat niet. Het enige probleem is natuurlijk dit hele gedoe daarachter altijd over. Ik dacht dat de gemeente de bruid was. Dan zeg ik, ja, dat is nou jammer. Maar dat kan je nooit uit de Bijbel geleerd hebben. Ja. Daar heb je nog nooit één bijbeltekst voor aangereikt gekregen, denk ik altijd. Toch? Ja, sorry. Want daar kan je echt in de Bijbel helemaal niet vinden. Wat je vindt, is inderdaad Israël die bruid is. En van de gemeente leer je niet dat het de bruid is. Van de gemeente leer je dat het lichaam is van Christus, de bruidegom. Sterker nog, en misschien kom ik daar vanavond nog wel even aan toe. En anders geloof ik u die wel voor volgende keer. In werkelijkheid natuurlijk wordt in de Bijbel de bruid, zowel als de bruidegom, beschreven als een volk. Want niet alleen de bruid, niet is een volk, namelijk Israël, maar ook de bruidegom, logischerwijze, is dan dus één volk. En dat is ook inderdaad zo. Dat is namelijk de gemeente, waarvan Christus het hoofd is, hè. En als hier dan de bruidegom beschreven wordt als held, nou ja, goed, dan hebben we ook niet zo'n probleem met Jesaja 13, waar sprake is van zijn helden, ineens het meervoud. Zo goed als we de heiland tegenkwamen en daarna ook heilanden. En zo goed als we een leraar tegenkwamen, maar ook leraren. En zo hebben we hier een held, maar ook inderdaad helden, namelijk Christus en de gemeente. Bovendien, voor alle duidelijkheid, even kijken welk vers ik nou weer moet hebben. Ik las net al even vers 8. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Parallel aan vers 3, namelijk daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. Maar vervolgens lees ik dan beschrijving van degene over wie het gaat, de bruidegom dus, Christus. En daarvan staat dat tot hem gezegd wordt in vers 7, uw troon, o God, want die bruidegom, die held, wordt wel degelijk als God aangesproken. Daarna zeg ik, nou ja, dat betekent niet zo geweldig veel hoor, want ik heb het eens nagevraagd aan de Heer zelf. En die zei, nou ja, alle Israëlieten worden aangeduid als goden. Kennen jullie die nog? Die uitspraak? Dat is belangrijk hoor, die moet je goed weten. Omdat je leert dat sommige termen in de Bijbel nog eenmaal gerelativeerd dienen te worden. Het hangt er vanaf in welk verband ze gebruikt worden. U weet wel, ze beschuldigde hem ervan dat hij zich zoon van God noemde en zich dus God, goden gelijk maakte. Dat was tot op zekere hoogte correct, maar de Heer zelf, ter zijne verdediging, voerde aan. Hij zegt, ja, wat neem je me nou eigenlijk kwalijk? Je weet toch zelf net zo goed dat in jullie eigen wet, nou ja, het was een psalm, maar dat in jullie eigen wet heel Israël wordt aangeduid als goden. Gij zijt goden. En zeggen, als ik dan mezelf, als ik dan suggereer dat ik God ben, nou ja, dus heb ik toch niks verkeerd gezegd. Het is toch niet godslasterlijk? Staat er gewoon in het Oude Testament zelf, zo? Ik vind het altijd net zoiets als het verhaal van dat ze bij Mozes komen zeggen... ja, die twee mannen, hoe ze nou maar weer heten... die lopen in het legerkamp, die lopen te profiteren. Dan zegt Mozes, deden ze dan maar allemaal. Hè? En zo zeggen ze van de Heer, gij maakt jezelf een goden gelijk. En toen zei de Heer ongeveer, ja, gold het maar voor jullie allemaal. Gij zijt goden. Toch? Tot slot, het woord God in een lagere toepassing betekent ook alleen maar sterke, gij sterke. Gij eik, zo kun je hem ook nog vertalen, vind ik ook altijd wel een aardige. Nou goed, het is een relatief begrip, zoals dikwijls. Maar neem niet weg dat hier gezegd wordt van de bruidegom. Vers 7, uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. Dat wil zeggen, hij is toch wel wat meer dan gewoon maar een sterke man, hoor. Uw troon is eeuwig. Dat wil zeggen, altoos. Eeuwig niet in de zin van een troon over heel de aarde. Dat is het ook, maar bovendien... eeuwig in de zin van altijd blijvend. En daarna, en de scepter uw koninkrijks, dat wil zeggen de heerschappij in uw koninkrijk, is een scepter der rechtmatigheid. Dat wil zeggen, het is een rechtvaardige heerschappij. Het recht heerst in dat koninkrijk. En daarna, gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. En daarom heeft u, o God, uw God, gezalfd met vreugdeolie. Vader en zoon, om zo te zeggen, worden beide als God aangeduid. En het leuke ervan is dat dit vers, vers 7, inderdaad in Hebreeën 1, wordt geciteerd om aan te geven dat de Heer Jezus als zoon van God een positie heeft ontvangen, inderdaad in de hemel zelf. En het gaat dus over zijn hemelse positie. Ik weet niet of u dat ooit zich realiseert, want Hebreeën 1, vers 1 tot en met 4 is redelijk populair. Maar de rest van de brief, of de rest van het hoofdstuk, eigenlijk niet, omdat het wat langdradig wordt met al die citaten uit het Oude Testament. Alleen maar om aan te geven dat de Heer Jezus een positie zou hebben boven de engelen. En dat geloven wij zo ook wel, want wij leren immers dat Jezus God is en dus heeft hij positie boven de engelen. En dus hebben we al die argumenten niet meer nodig, zo zit het eigenlijk. Hè? Maar ze staan er wel degelijk en daarvan staat zelfs in Hebreeën 1 vers 8, tot de Zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid, de scepter uw koninkrijks is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehad. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugden, de olie der vreugde boven uw medegenoten. Daar heb je die medegenoten dus ook. En in het verband van Hebreeën 1 wordt het toch wat lastig om die term medegenoten van toepassing te brengen. Bijvoorbeeld op Israël of overige gelovigen in een latere bedeling en zo verder. Maar als onder medegenoten verstaan moet worden degene die met Christus gezet zijn in de hemel, dan heb je geen centje pijn natuurlijk. Dat is precies waar het over gaat. Christus en de zijne. Of de Heer en zijn vele broederen. Die kan u toch ook uit een halve bladzijde verder hier in Hebreeën? Hebreeën 2. Hij zou immers vers 10, Hebreeën 2 vers 10, vele zonen of kinderen, wat er maar staat... Kinderen geloof ik, maar het maakt niets uit eigenlijk in de praktijk. Hij zou vele kinderen tot heerlijkheid leiden. En die worden vervolgens aangeduid als zijn broeders in vers 11. En daarna ook als zijn gemeente in vers 12. Hebben we dat allemaal nog? Dus het is rechtstreeks... wordt hier rechtstreeks verband gelegd tussen Christus enerzijds en de gemeente anderzijds. De gemeente als deelhebbend aan de Heer zelf. De uitdrukking die ik er straks gebruikte, zijn vele broederen, die is ontleend aan Romeinen hoofdstuk 8. Waar staat dat het de bedoeling was dat hij de eerstgeborene zou zijn, niet boven vele broederen, maar hij zou de eerstgeborene zijn onder, dat wil zeggen samen met, in het Grieks, en onder, dat wil zeggen samen met vele broederen. Zie, Het gaat ook daar niet alleen over Christus die het beeld Gods is, maar ook over de gemeente die zou bestaan uit degene die veranderd worden naar zijn beeld. Dit beeld zijn soms gelijkvormig geworden, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen enzovoorts. Dan heb je het hele verhaal compleet, commentaar wat Hebreeën 1 en tot op zekere hoogte Hebreeën 2 geeft op deze woorden uit Psalm 45, is dat het gaat over de zoon, in Psalm 45 beschouwd als de bruigom, maar niettemin de zoon die net zo goed als God wordt aangeduid, want dat zijn de woorden die gebruikt worden, maar tegelijkertijd worden die aanduidingen gebruikt voor zijn medegenoten. Degene die ook met hem, en dan wel na hem, met diezelfde olie gezalfd zijn geworden. En dat is ook wat we natuurlijk in nieuwtestamentische brieven lezen. Dat wij gezalfd zijn geworden. Met of door de Heilige Geest. We hebben die geest ontvangen namelijk. En waarom het heet zalving? Dat is omdat het beeldspraak is natuurlijk. Nou, goed. En als u zegt, maar ja, dit soort beschrijvingen van al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie en al dat soort dingen. En wat stond er nog meer? Nou, goed. Maar beschrijving van de volmaakte bruidegom enzovoort. Dan zegt u misschien, maar dat past toch niet op de gemeente. Dan zeg ik, ja, wist er waarachtig past het op de gemeente. Want wij zouden inderdaad zonder vlek of rimpel voor zijn aangezicht gesteld worden. Toch? Omdat de gemeente zou zijn onbesmet en zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. En daartoe reinigt hij ons. Hij is in onze dagen nog steeds bezig met de roeping, de verzameling van deze gemeente van eerstgeborenen. Maar het resultaat daarvan in elk geval, want ik ga er nou ook niet verder op in natuurlijk, zou zijn dat wij zouden zijn als Christus, namelijk in hem volmaakt, was de bedoeling. En daarmee ook delend in die heerlijkheid die hier beschreven wordt. En dus één bruidegom, maar wij horen bij de bruidegom. Eén held, in vers 4 was dat dus, maar niettemin helden, namelijk zijn medegenoten enzovoorts. Nou goed, daar zal ik het bij laten, want anders moet ik heel op psalm bespreken. En dat was nou niet mijn bedoeling. Het gaat maar om dit verschijnsel, dat je diezelfde dingen die genoemd worden in het enkelvoud en toegepast op de Heer Jezus Christus, dat je die net zo goed tegenkomt in het meervoud en dan blijkbaar toegepast op de gemeente als zodanig. Inmiddels ben ik, omdat ik hier nou toch in de psalmen zit, ben ik maar terecht in psalm 89. En dan lees ik even vanaf vers 16. Boven die psalm staat in mijn Bijbel, God zal zijn volk verlossen. Dat is natuurlijk zo. Maar dan staat er in vers 16, wel gelukzalig is het volk, het welk het geklank kent, o heren. Zij zullen in het licht uws aanschijns wandelen. Het gaat om een volk dat het geklank kent van de bezuinen, daar gaat het om, en daarmee van het woord Gods. Ik kan ook zeggen, wel gelukzalig de kudde die de stem van de herder kent, want er komt op hetzelfde neer natuurlijk. Hè? Degenen die het woord Gods kennen en zich daaraan onderwerpen, waar nog bij komt dat dit geklank, dat is het geklank van de shofar, per definitie, het geluid van de bezuin, dat dit geluid van de shofar sowieso de oproep is om de koning te volgen. En in het bijzonder, op verschillende manieren moet ik dat eigenlijk zeggen, maar het komt er ongeveer op neer dat als de bezuin klinkt dan of betekent het dat een nieuwe koning is over Israël, dat men zou komen om te roepen leve de koning of zoiets, om hem in te huldigen en men zou zich tot hem verzamelen om hem als koning te herkennen. Je weet wel, als de bezuin geblazen wordt in Hebron, dan is Absalom koning of zoiets. Ik noem maar wat, even een dwarsstraat. Hè. Sorry, het is verzamelen tot de koning als zodanig, omdat daar een nieuwe koning is. En als er niet een nieuwe koning is en het geklank der bezuinen is er, dan betekent het net zo goed dat men tot de koning zou verzamelen. Maar nu, om hem nabij te staan in de strijd, dan is de oorlog namelijk. Dan moeten we in ieder geval de legers verzamelen tot de koning. En in de praktijk gaan die twee dingen natuurlijk gewoon samen. Als de bezuin klinkt, wil het zeggen dat de koning eraan komt en dat het dus oorlog is. Want hij gaat zijn koninkrijk vestigen, alsnog. En vandaar dus ook dat de bezuin klinkt, bij wijze van spreken. Nou, maar dat de bezuin klinkt bij de opname van de gemeente. U weet wel, de bezuin, de stem des aardsengels. Toch, uit wat het maar was. 1 Thessalonicense 4, in elk geval. Zie. En dus welzalig het volk dat dit geklank kent. Dan kun je zeggen, dat hoort zo Israël, bij Israël te zijn. Dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn. Maar ik denk nooit in de eerste plaats aan Israël. Ik denk altijd in de eerste plaats aan de gemeente. Dus het rijtje volgt van bovenaf. Namelijk denk je eerst aan de Heer, en dan aan de gemeente, dan aan Israël en dan pas aan de volkeren. Dus welzalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Nee, heb ik je niet uit het hoofd geleerd. Ik weet de volgende regel niet meer. Maar goed. Zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Oh ja. Zij zullen in uw naam zich alle dag verblijden. En dan? Ja, 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 we komen er wel. Nou goed, dus deze psalm dus, hè. Goed. Vers 16. Wel gelukzalig is het volk het welk het geklank kent. O heren, zij zullen in het licht uws aanschijns wandelen. Zij zullen zich de ganse dag verheugen in uw naam en door uw gerechtigheid verhoogd worden. Zie, dus het is makkelijker om dit op de gemeente van toepassing te brengen, als je die tenminste kent, die gemeente, dan op Israël uiteraard. Hè? Want gij zijt de heerlijkheid hunner sterkte. En door uw welbehagen zal onze hoorn verhoogd worden. Hoorn, kracht namelijk. De hoorn des heils. Dan wel de hoorn der zaligheid. Afhankelijk van welke vertaling het is. Hè? De hoorn, u weet wel. Ja, dat is ook de ramshoorn. Maar aan de andere kant, het is de hoorn als uitdrukking van kracht, uiteraard. Want ons schild is van de Heere en onze koning is van de heilige Israëls. Dat geldt natuurlijk voor Israël uiteindelijk ook, maar voor de gemeente net zo goed. En dan, toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd, ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Makkelijk is te zeggen, dat slaat op de Heer Jezus Christus. Hij is die held, hij is uit het volk verhoogd. Kijk, de eerste toepassing is natuurlijk toch die historische. Dat namelijk David zelf, die uit het volk verkozen werd en verhoogd werd. Tot koning gezalfd werd. En u weet nog waar de hoorn uitkwam, hè? Of wat nu zegt het verkeerd, waar de olie uitkwam. Hè? Uit een hoorn. Ja, het gezalfd uit een hoorn. Vandaar de term hoorn des heils. Zo'n holle hoorn, weten we, waar de olie in bewaard werd. Dat wordt allemaal beschreven in de Bijbel. Maar goed, het is natuurlijk typologie, hè. Ik heb een hulp besteld bij een held. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Ik heb David, mijn knecht, gevonden. Met mijn heilige olie, uit die hoorn, heb ik hem gezalfd. Met welke mijn hand vast blijven zal, ook zal hem mijn arm versterken. De vijand zal hem niet dringen en de zon der ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken. Met andere woorden, er is niemand die tegen deze held op kan. En historisch was dat ook zo met David. Maar historisch was het ook zo met de zoon van David, de Heer Jezus Christus. En zal dat ook zo zijn? Maar het volgende verhaal is natuurlijk dat waar de gemeente deel heeft aan Christus, wordt hier net zo goed over de gemeente gesproken. Bovendien, het was niet alleen David, het was David en zijn helden. David en de speciale mensen die hij om zich heen verzameld had, zal ik maar zeggen, of die hun toevlucht tot hem genomen hadden, enzovoort. David voerde zijn legers aan en versloeg de vijand, maar hij deed het niet moederziel alleen. Toch? Het waren in de eerste plaats zijn helden die beschreven worden, en daarna eventueel zijn legers, vanzelfsprekend. Maar als hier staat, ik heb hulp besteld bij een held en ik heb een verkorene uit het volk verhoogd, dan is dat net zo goed een uitspraak over de gemeente als zodanig, die immers als lichaam van Christus geroepen is, om zo te zeggen, uit deze wereld, uit het volk, en inderdaad verhoogd is geworden tot in de hemel aan toe, tot aan de rechterhand Gods. En van daaruit zal Christus en de gemeente verlossing tot stand brengen voor zijn volk, namelijk voor Israël. Op aarde, in de toekomst. En het houdt uiteindelijk in een oordeel inderdaad over Babel. Maar daar hebben we het natuurlijk vorige keer over gehad. Zie. Maar het zit er allemaal aan vast. En het is steeds hetzelfde verhaal. Die bruidegom, die Messias, die held, die zal komen inderdaad om zijn bruid te werven, als je dat zo wil zeggen. Dat kan heel goed. Maar tegelijkertijd, hij komt niet alleen, hij komt met de zijnen om een oordeel te brengen over de wereld als zodanig. En dan sla ik weer een paar bladzijden om terecht te komen in Psalm 103. Waar dan eerst vanaf vers 15... gezegd wordt, gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. En wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel. Haar schoonheid gaat verloren en haar plaats kent haar niet meer. En dan ben ik inmiddels in vers 16. Dit was de berijmde versie, ja. Goed. Volgens mij heb ik dat na schooltijd nooit meer gezongen, maar ik zou niet weten waar. Op begrafenissen? Nee hoor. Daar zingen wij dat nog. Ik herinner me dat niet in ieder geval. Wij zingen dat soort dingen niet op begrafenissen. Zingen we daar juist een toon of zoiets? Ik weet het zo gauw niet, hè? Ja? Ja, ik weet wel, het zijn de gebruikelijke dingen. Het is Psalm 23 en deze uitspraken natuurlijk hier uit Psalm 103. Dat is traditioneel zo, hè? Nou goed. Maar dan vers 17, want eerst gaat het over de vergankelijkheid van de mens. Al moet ik er meteen bij zeggen dat het niet alleen gaat over de mens als stoffelijke mens, uitwendige mens, maar het gaat tegelijkertijd ook over de inwendige mens. Ik bedoel, het gaat tegelijkertijd ook over de menselijke ideeën. Dat zien wij dikwijls over het hoofd, maar het is nu eenmaal zo, als gesproken wordt over dat gras dat voorbij gaat en over het vlees dat voorbij gaat, dan gaat het tegelijkertijd over alle menselijke filosofie en theorie en gedachten enzovoorts. Gaat voorbij. Men leest Jesaja 40. Maar goed. Maar nadat deze vergankelijkheid van deze oude schepping beschreven is, staat er, vers 17, maar de goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid. Dan zijn we weer terecht bij hetzelfde onderwerp. Het blijft tot in de eeuwigheid, eeuwige zegeningen, koninkrijk dat onvergankelijk is, enzovoorts. Dat hebben we allemaal al gelezen. En nu, maar de goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid. Dat wil zeggen, het goede Gods zal tieren, want dat is wat de term betekent. In het Hebreeuws in de eerste plaats, en daarna in het Nederlands ook. De goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen. En zijn gerechtigheid is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Aan kindskinderen is namelijk aan degenen die zijn verbond houden. In Bijbelse maatstaven wil zeggen, degenen die geloven, die zich houden aan het woord Gods. En die aan zijn bevelen denken om die te doen, met het hart en met de mond. Begrijpen vooral goed, hè? Heb ik nagevraagd voor de zekerheid even aan Mozes. Deuteronomium 30. Zullen we met mond en het hart het woord Gods doen. En dan vers 19. De Heere heeft zijn troon in de hemelen bevestigd. Dat wil zeggen vastgemaakt. Daar komt hij weer. Hè? De stoel zijns koninkrijk zal bevestigd worden in eeuwigheid. 2 Samuel 7. Gezegd over de zoon Gods die ook de zoon van David is. Hè? En zijn koninkrijk heerst over, dat wil zeggen, is krachtiger en hoger dan alles. Het heelal, om zo te zeggen. En dan, omdat dat zo is, omdat de goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid, en omdat de troon des Heren vaststaat in de hemel, en is boven alles. Daarom, vers 20, looft de Heere, zijn engelen, gij krachtige helden, die zijn woord doet, gehoorzamende de stem zijns woords. Hebben die? Of moet ik hem meteen toelichten? Wie zou dat doen? Loof de Heere. Gij krachtige helden, gij die zijn woord doet, gij die de stem zijns woords gehoorzaamt, gij die gelovig zijt, gij die zich houdt, die u houdt aan zijn verbond uit de voorgaande verzen, die zijn bevelen gedenkt om die te doen, gij die hem vreest, enzovoorts. Nou weet ik wel, er staat, gij loof de Heere zijn engelen, en dus denken wij, als we oppervlakkig lezen, maar dat zouden we afleren immers, denken wij aan, ja, dat zijn die lui in de hemel. Mede omdat velen denken dat er helemaal nauwelijks iemand is op aarde die zijn verbond houdt en die zijn bevelen denkt om die te doen. En de stem zijn woords gehoorzaamt enzovoort. Maar als je bedenkt dat het simpelweg gaat over degene die zich aan zijn woord onderwerpen en dus in hem geloven, dan is dat helemaal geen probleem. En dan denk je dus toch in de eerste plaats aan gelovigen levend hier op aarde. En daarna zeg ik engelen. Dan zeg ik, ja, nou ja, goed. U weet, we hebben het daar uitgebreid over gehad. U weet wat het woord betekent. Bode, boodschapper. En nog breder, dienstknecht, want dat kan ook nog, enzovoorts. Zijn niet noodzakelijk hemelse wezen, niet exclusief. Kan net zo goed slaan, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament, op degenen die op aarde zijn. En daarom is het zo'n prachtige term, zoals we eerder al gezien hebben, om de gemeente aan te duiden, vooral als het een beetje bedekt moet gebeuren. Want kan slaan op mensen op aarde, gelovigen op aarde, maar tegelijkertijd op degenen die een hemelse positie hebben. En de gemeente valt in beide categorieën, zal ik maar zeggen. Gelovigen op aarde, maar niettemin positie in de hemel. Heel uitdrukkelijk zijn we dat ook tegengekomen in Openbaring hoofdstuk 12, waar gezegd wordt dat de oude slang, de Satanas enzovoorts, verslagen is geworden door Michael en zijn engelen, maar daarna staat er, ze hebben hem overwonnen enzovoorts, en ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. En dat zijn uitdrukkingen die helemaal niet op hemelse engelen, zoals we die kennen, van toepassing gebracht kunnen worden. En dus het gaat toch over mensen, de gemeente namelijk. En dat is, lijkt mij hier ook het geval, want lees maar verder. Er is verder geen enkel woord dat ons verwijst naar de hemelse dingen, noodzakelijkerwijze, of het zou alleen dit woord engelen moeten zijn. Want lees maar mee. Want eerst heet het, degene die hem vrezen, dat is nog vers 17. Degene die zijn bevelen denken om die te doen, dat is vers 18. En als je die verse leest, denk je helemaal niet aan hemelse engelen. Maar daarna vers 20, loof de Heere, zijn engelen. Gij krachtige helden die zijn woord doet, gehoorzamende de stem zijns woords. Loof de Heere al zijn heerscharen, gij zijn dienaars die zijn welbehagen doet. Loof de Heere al zijn werken, aan alle plaatsen zijn er heerschappij. Loof de Heere mijn ziel. En daarna zeg ik, en David schreef het, en het was ook geen engel. Ik bedoel maar, waar het over gaat is gewoon over de gemeente als zodanig die rechtstreeks in verband gebracht wordt met de Heer Jezus Christus zelf. En als zijn heerlijkheid en zijn koninkrijk, zijn troon beschreven wordt, van waar inderdaad verlossing en genade moet komen, dan wordt meteen gesproken over de gemeente die daar deel aan heeft. Vermomd wellicht als engelen, maar waar wij deze beginselen kennen, herkennen wij daarin uiteraard de gemeente. En ook hier gaat het dus weer over, niet alleen engelen in vers 20, maar opnieuw over gij krachtige helden, meervoud. Net als in Jesaja 13, waar we vanavond dus begonnen, helden. Zijn helden. De instrumenten zijn een gramschap, en hoe dat maar heten mag. En hier dus ook. En daarna denk ik, nou ja, noem dat, en er staat hier, loof de Heer, dat wil zeggen, het is een opdracht, een uitnodiging om dat te doen. En nou is de volgende vraag, en wie zijn dat dan die de Heer loven? Noem eens wat die de Heer loven. In de Bijbel bedoel ik, hè? In Nou ja, 24 oudsten uit Openbaring 4 en 5. Die doen niet anders dan dat. Dat zal ik meteen maar zeggen. De gemeente uiteraard, die is er in de eerste plaats. Tot betoning van zijn genade, Efeze 2. En om te verkondigen aan overheden en machten in de hemel, de veelkleurige wijsheid Gods. En wat roepen zij dus als ze wat roepen? Zij roepen meteen, heilig, heilig, heilig is de Heere en worden van gelijke strekking. En wat wij ook zeggen, het zou allemaal dezelfde strekking hebben, ook al zeggen we heel andere woorden bij wijze van spreken, dan nog zouden het woorden zijn waarin God verheerlijkt zou worden. Want dat is de roeping van de gemeente, als veruiterlijking nou eenmaal van de Heer Jezus Christus. Een volk voor zijn naam, een koninklijk priesterlijk volk, om hem te loven. En dus wie zou dat moeten doen? Die engelen, die toch verder niemand kent, van die wat mystieke en dus geheimzinnige wezens. Nee, mensen, verlost uit deze wereld. Zie? En daarna zegt Petrus daarover. Inderdaad, gij zijt een uitverkoren geslacht, de koninklijk priesterdom, om te verkondigen de deugden desgene die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En daarna zegt hij, in welke dingen de engelen begeren zijn in te zien. Nou ja, daarnaast bedoel ik dan, in welke dingen de engelen begeren zijn in te zien. Want die hebben daar geen ervaring mee. Maar wij wel, toch? Omdat wij dit werk Gods aan den lijve en dus in ons leven, bedoelde ik te zeggen, hebben ondervonden. En dus zouden juist wij zijn tot heerlijkheid Gods. En dat is dan ook inderdaad de strekking van die psalm. Nou, toen dacht ik om voor de pauze even mijn loopje door de psalmen te besluiten, nog te noemen psalm 127... Dat is ook zo'n prachtige. Waar prachtige uitspraken staan die wij eigenlijk uit het hoofd zouden moeten kennen. Daar staat namelijk in Psalm 127, vers 1. Zo de Heere het huis niet bouwt. U weet toch wat het huis is? In de eerste plaats de gemeente, gebouwd op het fundament der apostelen. Als er nog wat meer is, dat weet ik ook wel, maar hier begint het mee. Zo de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan. Zo de Heer de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. De stad is in de praktijk het koninkrijk, hè? Als de Heer het niet doet, doen wij het ook tevergeefs. En als de Heer zijn gemeente niet bouwt, kunnen wij ons druk maken en cursussen volgen, en weet ik veel allemaal. En als ze mooi actief zijn, maar het helpt allemaal helemaal geen bal. Toch? De Heer moet het doen. En die zou het doen door zijn woord. Voor zover wij een functie daarin hebben, kan het nooit wat anders zijn dan het bedienen van zijn woord. En daarna, het is te vergeefs dat gij lieden vroeg opstaat, laat opblijft, dat wil zeggen van 's morgens in alle vroegte tot diep in de nacht actief bent. Begrijp je me goed, ik blijf al laat op gewoonlijk, maar ik denk toch niet dat ik vroeg opsta, want dat kan niet, maar dat is onbijbels. Dus dat het heeft geen zin. Maar goed, het is te vergeefs dat gij lieden vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten. Het is al zo dat hij het zijn beminden in de slaap geeft. De vertalers hebben gedacht, zo, dat kan toch niet? En hebben dus het ene wat verzwakt, hè? Dat herkent u. Hè? Als in de slaap hebben ze ervan gemaakt. Zo van bij wijze van spreken. Nou ja, dat, misschien is het bij wijze van spreken, maar het staat er dus toch veel sterker. Hij geeft het in de slaap. Als u mij vraagt, is het in de eerste plaats de aanduiding van heel onze bedeling. Want je hoeft het nou niet meteen op jezelf individueel van toepassing te brengen. Maar het is heel onze bedeling, die immers beschreven wordt onder andere alsof de Heer slaapt. Namelijk, hij verbergt zich voor de wereld. U weet wel, net als Adam, een diepe slaap. En dan wordt uit zijn lichaam zijn vrouw geformeerd, weet u wel. Dat verhaal is, dat is een volstrekt Bijbels beeld. Diepe slaap, van Daniel bijvoorbeeld ook, het slaat altijd op onze bedeling. Hij geeft het zijn beminden in de slaap. Maar de gedachte is gewoon, voor zover wij van de Heer wat ontvangen, als het nou toch individueel wordt, is het niet omdat wij er zo ons best voor doen, maar in tegendeel, hij geeft het ons uit zijn genade. Dat is wat hier staat. Daarna vraagt er iemand of het ook letterlijk zo is. Dan zeg ik soms wel, maar daar zal ik u niks verder van vertellen. Maar het is wel zo, soms wel, ja. Gewoon in de slaap. En dan, ziet de kinderen zijn een erfdeel des Heren. Des buiksvrucht is een beloning, gelijk de pijlen zijn in de hand eens helds. Dan heb je onze held weer. Zodanig zijn de zonen der jeugd. Maar als je deze verse wilt begrijpen, de samenhang daarvan, zou je moeten bedenken dat die kinderen en des buiks vrucht, dat de aanduiding is niet van u of mijn kinderen, maar dat het een aanduiding is van de kinderen Gods. En dus van de gemeente zelf. En die zijn dan ook pijlen in de hand eens hels. Wel gelukkig zalig is de man die zijn pijlkoker met dezelfde gevuld heeft. Zij zullen niet beschaamd worden als zij met de vijanden spreken zullen in de poort. Heb je dat? Dat is gewoon Christus en de gemeente. Die straks de strijd zullen aangaan in de poort als het ware. Om de heerschappij over de aarde en de wereld als zodanig. Daar gaat het om. Het gaat om Christus en zijn beminden uit vers 2 nog. Maar het gaat over de kinderen Gods in vers 3, 4 en 5, waarvan Christus de eerste is natuurlijk, maar waar wij ook inderdaad deel aan hebben. Daar gaat het maar om. Zie. En wij zijn dus inderdaad die pijlen, waarover ook op andere plaatsen overigens in het Oude Testament geschreven wordt. En als je die schriftplaatsen bij elkaar hebt, zul je zien dat het inderdaad net zo goed de aanduiding is van u en mij. Pijlen in zijn pijlkoker. Zoals trouwens ook Christus zelf beschreven wordt als een pijl in de pijlkoker Gods. Goed, en daar zullen we bij laten, want het is hoog tijd voor de pauze. Hierna wilde ik u graag meenemen naar Jeremia, hoofdstuk 5. Dan vinden we min of meer aansluiting weer bij waar we ook vorige keer over gesproken hebben. Jeremia, hoofdstuk 5. U weet, Jeremia was die profeet die optrad, want zo noem ik het altijd, die optrad in de dagen van de ballingschap. Dat wil zeggen, het grootste deel van het Joodse volk was weggevoerd in Babylonische ballingschap. Maar een deel van het volk was achtergebleven in en rondom Jeruzalem. En in hoofdzaak komt het erop neer dat via Jeremia gepredikt werd of geprofeteerd werd, dat alsnog voor de derde maal dus Nebukadnezar de stad zou veroveren en zelfs zou verwoesten. Jeruzalem zou verwoest worden. En dus kondigt Jeremia aan de komst van de Babyloniërs, die alsnog de stad zouden verwoesten vanwege het ongeloof, de goddeloosheid van het Joodse volk. En in dat verband ben ik terecht in Jeremia hoofdstuk 5... waar Jeremia uitgestuurd wordt in de wijken en straten van Jeruzalem om te zoeken of er iemand is die recht doet en die waarheid zoekt, omdat hij genadig zou zijn, maar die blijkt er dan niet te zijn, hè, zo iemand. En dan kom ik terecht in Jeremia hoofdstuk 5 vers 14. Daarom zegt de Heere, de God der Heerscharen, daar heb je hem weer, de God der Heerscharen, de God der menigten, der volkeren. Alzo, omdat gij lieden dit woord spreekt, zie, ik zal mijn woorden in uw mond tot vuur maken en dit volk tot hout en het zal hen verteren. Zie, ik zal over uw lieden een volk van verre brengen, o huis Israëls, spreekt de Heere. Het is een sterk volk, het is een zeer oud volk, een volk welk spraak gij niet zult kennen en niet horen wat het spreken zal. Zijn pijlkoker is als een open graf. Zij zijn altemaal helden en het zal uw oogst en uw brood opeten, uw zoon en uw dochteren enzovoorts. Kortom, door dit volk dat de Heer zou brengen over het Joodse volk, zou een oordeel gebracht worden over volk en stad, is de gedachte. En natuurlijk is het zo dat wanneer we deze profetie gewoon in historisch verband laten staan, dan gaat het over de legers van Nebukadnezar, de Babylonische legers die de stad zouden veroveren. Maar daarna zouden wij ons realiseren dat deze profetieën van Jeremia in hoge mate van toepassing zijn in onze tegenwoordige tijd. Want in onze tegenwoordige tijd is de situatie van het Joodse volk volkomen, maar dan ook volkomen gelijk aan de situatie in de dagen van Jeremia. Namelijk, in de eerste plaats, het Joodse volk is in ballingschap, of als u wilt, in de verstrooiing. In die dagen dan in het bijzonder in Babylonische ballingschap. In onze dagen in wat de Joden zelf van oudsher noemen de Edomitische ballingschap. Waar in de praktijk het volk is verstrooid geworden. Terwijl een klein deel van het Joodse volk woont in Judea. Dat wil zeggen in Jeruzalem en rondom Jeruzalem. Dat is namelijk de situatie in de dagen van Jeremia. Maar het is net zo goed de situatie in onze tegenwoordige tijd. In onze tegenwoordige tijd bovendien is de situatie bij gelegenheid ook dat men bidt tot de Heere. Dat wil zeggen dat men bidt tot de Heere of de Heere de stad wil sparen enzovoorts, opdat deze oordelen niet zouden komen. Maar tot Jeremia wordt van Gods wegen gezegd dat hij niet moet bidden voor Jeruzalem, want, zegt de Heer, ik zal u niet horen. Ik kan u niet verhoren. Want dit volk roept wel tot mij, maar het bekeert zich niet. Het luistert niet naar mij. Dat zeg ik altijd, hè. Je moet niet in de eerste plaats tegen de Heer praten. Je moet in de eerste plaats naar de Heer luisteren. Dat is mijn verhaal altijd over die knop. Die moet je loshouden, hè. Niet op zender zetten, want dan hoor je niks meer, hè. Op ontvangen laten staan. Luisteren naar wat er binnenkomt. Luisteren naar wat de Heer zegt. En dat is inderdaad de situatie in onze dagen, want hoe dan ook en hoezeer men wellicht dan ook bidt voor de vrede van Jeruzalem, de Heere zal niet horen. Want de Heer zal een oordeel brengen over een ongelovige stad, daar gaat het om. En de profetieën dan over de nabije verwoesting van Jeruzalem in de dagen van Jeremia, dezezelfde profetieën zijn in onze dagen even zo goed van kracht en zullen ook daadwerkelijk vervuld worden met dezelfde stelligheid als dat er in het verleden werd aangekondigd. Ze zullen vervuld worden, want in de 70e week van Daniël, of althans in het laatste deel daarvan, zullen inderdaad legers optrekken tegen Jeruzalem. En Jeruzalem zal verwoest worden, overigens als u het mij vraagt, niet zozeer door die legers, want wij zouden moeten weten dat weliswaar de Heer zijn legers zal verzamelen. Die zouden ook daadwerkelijk uit het noorden komen, daar hebben we vorige keer ook over gesproken, vele malen, maar toen ging het specifiek over Babel. Zelf, Babel, dat in een oordeel zou komen. Hier gaat het om Jeruzalem. En de Heer zou zijn legers doen opkomen uit het noorden. Die legers worden ook met name genoemd in Ezekiel 38 en 39. In Joël 2 worden ze beschreven, maar daar worden geen namen bij genoemd wie het zijn. Maar daar heet het eveneens een oud volk bij gelegenheid. Maar we weten wie het zijn. Ros, Gog, Magog, Mezeg, Tubal en zo wat namen die dan genoemd worden. Wij zeggen dan altijd dat zijn Oost-Europese of nog makkelijker Russische. Maar in ieder geval Oost-Europese legers die tegen de stad zullen optrekken. Maar het zou weliswaar leiden tot de verwoesting van Jeruzalem. Zoals trouwens ook beschreven in Zacharia 14. Maar dat wil nog niet zeggen dat het die legers zijn die Jeruzalem verwoesten. Misschien voor een deel, misschien een eerste aanzet. Maar de Heer zelf zou vanuit de hemel een oordeel brengen over de stad. En daarmee over de inwoners van de stad. Of dat nou Joden zijn of Palestijnen of wie het maar zijn, doet weinig ter zake. Dus het oordeel over de stad en ieder die de moed heeft om daar te wonen, zal ik maar zeggen. Maar tegelijkertijd zou dat oordeel komen over de Filistijnen, de Palestijnen dus. En over de Gaza-strook, want er wordt allemaal expliciet vermeld. Misschien kom ik er straks nog even op, maar dat beloof ik u niet. Maar zeker zou datzelfde oordeel ook komen over deze legers die in Israël zijn op dat moment. Gog, Magog, Ros, Mezeg, Tubal en zo verder. En de Heer zou zelfs bij die gelegenheid een vuur zenden in Magog. Dat wil zeggen in het land waar die legers vandaan komen. Opdat inderdaad een eind zou gemaakt worden ook aan de macht en invloed van de landen waaruit deze legers afkomstig zijn. Dat wil zeggen, hij zal een oordeel brengen over alles wat in het land leeft. Als u mij vraagt, ik denk zelfs ook over alle dieren die in het land leven, want die indruk heb ik zo gekregen uit diverse profetieën. Daar gaat het me nou verder niet om, maar waar het om gaat is dat wij gemakkelijk kunnen zeggen, nou ja, de Heer zal zijn legers verzamelen. Denk maar aan ook Zacharia 14, de eerste verse. De Heer zal alle heidenen ter strijde verzamelen tegen Jeruzalem enzovoort. Dat is ook zo, maar het punt is dat als het eenmaal aankomt op de definitieve verwoesting van stad en staat, Dan gebeurt dat niet werkelijk door die legers, maar komt er een oordeel van Gods wegen. Vanuit de hemel gaat ook gepaard met bekende aardbeving en daarop de verduistering van de hemel. Zon, maan en sterren, weet u wel. Die gebeurtenissen markeren het eind van de 70ste week van Daniël. En u begrijpt waar ik naartoe wil. De gedachte is dat als iets dergelijks jaren later gebeurt met Babel en de Heer verzamelt zijn... Een verzameling der heidenen tegen, hebben we het straks gelezen, begin van de avond uit Jesaja 13. Een verzameling der heidenen, een groot volk, een oud volk bovendien, tegen Babel. Dan is dat de gemeente. Maar als we woorden van gelijke strekking nu lezen hier, niet in Jesaja 13, maar voor de verandering in Jeremia 5. En nu niet in verband met Babel, maar in verband met Jeruzalem. Dan zou ik toch niet weten waarom het niet over toch precies datzelfde volk gaat. Zodat Jeruzalem uiteindelijk toch niet verwoest wordt door die Russische legers. Al zal men over heel de aarde vermoedelijk wel denken dat er iets misgegaan is. Of dat de een of andere krachtdadige bom helaas wat te vroeg is afgegaan. Zodat ook de eigen legers getroffen zijn. Dat komt wel vaker voor, helaas. Maar niettemin, het is een oordeel Gods. En daar staat hier, zie, ik zal over jullie een volk van verre brengen, o huis Israëls, van verre. Dan kun je natuurlijk zeggen, hoe ver is ver? En dan zeg ik, nou, de hemel is in elk geval ver. Nou ja, niet in afstand. Maar omdat de hemel van andere orde is, is het wel degelijk ver. Net zo goed als ook het dodenrijk genoemd wordt, een ver land. Dat is trouwens het geval in Joël 2. Lees het maar eens na. Want die Russische legers die zouden omkomen in de Joodse staat, die zouden verdreven worden naar een ver land, staat erbij. Maar uit de beschrijving daarna blijkt dat het gewoon een dodenrijk is. Ze blijven in het land, maar sterven daar. Zie? Maar omdat het in een andere hoedanigheid is, zal ik maar zeggen, ik had bijna gezegd andere dimensie, maar vooruit, heet het niet in een ver land, maar dat geldt voor het dodenrijk, maar het geldt voor de hemel ook. En voor de hemel meer dan het dodenrijk, want het dodenrijk is redelijk makkelijk te bereiken, hoe ver het ook is. Maar de hemel is toch iets moeilijker te bereiken, zal ik maar zeggen. Nou goed. Zie, ik zal over jullie een volk van verre brengen, o huis Israël, spreekt de Heer. Het is een sterk volk. Het is een zeer oud volk. Nou ja, een gemeente heeft immers deel aan Christus en is in hem uitverkoren van voor de grondlegging, van voor de nederwerping der wereld en als zodanig wel degelijk een oud volk. Maar onder ons, wat betekent zo'n term eigenlijk een oud volk? Hoezo een oud volk? De enige andere betekenis die je er nog aan zou kunnen geven is... die haal ik namelijk ook uit de Bijbel, een volk dat in het verleden actief was en beroemd was, maar waar we in vele jaren, maar dan ook vele jaren, niets meer van gehoord hebben. Dat is een oud volk. En dan gaan we, dat kan dus niet van toepassing zijn, precies zo letterlijk, op Babel, op de legers van Nebukadnezar. Begrijp je me goed? Je kunt nog net zeggen, het is een oud volk, want de hele menselijke geschiedenis, in ieder geval de geschiedenis van de volken, begint in Babel. Het Babel van Nimrod, waarvanuit de volkeren, of beter, van waaruit de mensheid verdeeld is in volkeren en zo ook over de aarde verdeeld is geworden. Maar daarmee heb je toch echt nog niet gezegd dat het volk der Babyloniërs ouder is dan welk ander volk ook. Of je moet zeggen, nou ja, heel de mensheid was oorspronkelijk één Babylonisch volk. Begrijp je wel, dat wordt allemaal een beetje raar. En hoe ver is dat dan? Nou, zo ver is het niet, het is een buurvolk zelfs. Toch? Niettemin, een ver volk, een sterk volk, een zeer oud volk, een volk welk spraak gij niet zult kennen. En daar krijg je dus ook al moeite mee als dat Babel zou moeten zijn. Per slot, die Babyloniërs waren al enige jaren daarvoor al twee keer voor de stad verschenen. En ze hadden al twee keer de stad veroverd. Eenmaal in 606, officiële jaartelling, en eenmaal in 598, acht jaar later dus, 598 voor onze jaartelling. En de derde keer die door Jeremia wordt aangekondigd zou zijn in 587, dat is maar 11 jaar later. En over in die jaren worden deze dingen gezegd. Hoezo oud volk? Ik bedoel, ze waren al 2 keer voor de deur geweest. En je maakt mij niet wijs dat ze die taal niet konden verstaan. Nou ja, je zult zeggen, ja, maar ze konden toch allemaal niet die Babylonische taal verstaan? Dan zeg ik, nee, misschien niet allemaal. Maar goed, bestaat dat dan ooit, dat een volk sowieso in zijn geheel niemand uitgezonderd de taal van een ander volk verstaat? Dat komt toch überhaupt niet voor? Nee, ik zit te denken aan het Fries en dat soort dingen. Ik bedoel, ja, dat komt toch niet voor? Maar niettemin een volk welk spraak gij niet zult kennen en niet horen wat het spreken zal. Maar als u mij los van dit schriftgedeelte, als u mij los van dit Bijbelvers gevraagd had, nou, wat is dat voor een volk waarvan men de taal niet zal verstaan? Dan had ik gezegd, nou, dat is waarschijnlijk dat volk van belachelijke lippen, belachelijke taal, vreemde talen, tongen, dat niet verstaan zou worden door het Joodse volk. Maar waar hebben we het dan over? De Babyloniërs? Nee, dan hebben we het over de gemeente. Nou, eventueel de 10 stammen van Israël, maar die is iets moeilijker. Maar in het algemeen de gemeente. En waarom wordt het niet verstaan? Omdat het een andere taal is. Ja, helemaal letterlijk wellicht wel, maar dat gaat nooit helemaal op. En als het wel helemaal opgaat, dan is het omdat het niet gaat om de taal als zodanig die men niet verstaat, maar de inhoud van wat er gezegd wordt begrijpt men niet. En dat is de situatie in onze bedeling. Immers, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door een onverstandig volk, door een heidens volk. Uit Deuteronomium, aangehaald in Romeinen 10 en van toepassing gebracht, populair gezegd dan maar, de korte route, toegepast op de gemeente, die het evangelie zou brengen aan Israël, en Israël zou het niet verstaan. En de andere tekst is natuurlijk die uit Jesaja 28, ik zal tot u lieden spreken door belachelijke lippen. Door vreemde talen, door belachelijke lippen. En ook al zo zult gij mij niet horen, zegt de Heer. Aangehaald later in 1 Korinthe 14 door de apostel Paulus. En net zo goed van toepassing gebracht op de gemeente. En de gedachte die erachter steekt is niet primair. Niet in de eerste plaats en zeker niet uitsluitend dat het gaat om een andere taal. Het Grieks van het Nieuwe Testament dan wel het Engels van de Britten. Voor mij maar het Keltisch, dat doet ook weinig de zaken. Maar het gaat erom dat men de boodschap niet verstaat, niet begrijpt. Omdat men verhard, doof en blind is, enzovoorts. En als je dus deze woorden uit de context plaatst en vergelijkt met andere schriftplaatsen waar gelijksoortige termen gebruikt worden, kom je dus inderdaad niet terecht bij Babel of welk aards volk dan ook, maar kom je inderdaad terecht bij de gemeente. Ik herinner mij, ik meen dat ik het Nieuwe Testament schriftverwijzing ooit ben tegengekomen als het gaat om, ik zal door andere lippen tot dit volk spreken enzovoorts. En dan wordt er verwezen, nou natuurlijk Jesaja 28, natuurlijk naar Deuteronomium, welk hoofdstuk het maar was, weet ik zo gauw niet meer. En naar dit vers. En toen heb ik altijd gedacht, ja dit vers is daar niet op van toepassing, want dit vers gaat over de Babyloniërs. En tegenwoordig denk ik, dit vers gaat er ook over. Want hoewel het historisch over Babel gaat, gaat het mijn zin is profetisch niet over Babyloniërs, maar over de gemeente. Kan trouwens niet anders, want je kunt natuurlijk in theorie nog zeggen, nou ja, als het in het verleden de Babyloniërs waren die Jeruzalem veroverden, dan kan het toch zo zijn dat het in de toekomst ook gebeurt door de Babyloniërs. En dan moet ik u zeggen, nee, in de toekomst niet, want dan zijn het de Russen. Gog, Magog, Rosme, zegt Tubal, of Tobolsk, of hoe je dat maar zegt, hè. Niet Babel in elk geval. Dus dat kan niet. En mijn eerste andere optie is dus niet een ander aards volk, maar is inderdaad de gedachte dat het gaat om een hemels volk, namelijk de gemeente zelf. En daar zijn alle uitdrukkingen met gemak op van toepassing te brengen. En op Babel is gewoon raar, want dan zou de gedachte zijn, nou ja, datzelfde volk dat al 2 keer Jeruzalem veroverd heeft, zal het 1/3 malen doen. En bij andere gelegenheid lees je dat dus ook hier in Jeremia. Maar hier krijg je dit soort mystieke termen. Ik zal over jullie een volk van verre brengen, o huis Israëls, spreekt de Heer. Ik vind altijd leuk dat o huis Israëls, ertussendoor. Want er zit volgens mij, maar dat kan ik u niet wijsmaken, denk ik. Volgens mij zit daar een dubbele bodem onder. Een volk van verre, o huis Israëls. Want als er nou helemaal over gaat, dit had moeten zijn, o huis Juda, of huis van Juda, huis Israëls zou kunnen, maar bij huis Israëls denk ik met gemak aan de gemeente. Voortkomend aan het echte, uit het echte huis Israëls, namelijk uit de 10 stammen van Israël. En ik lees hem dus dubbel, deze uitdrukking. Ik weet, dat kan ik verder niet verdedigen, maar dat idee heb ik er altijd bij, hè. Ik zal over uw lieden een volk van verre brengen, o huis Israël, spreekt de Heer. Het is een sterk volk, het is een zeer oud volk, een volk welk spraak gij niet zult kennen. Ik herinner me trouwens dat ooit eens een keer Israël geconfronteerd wordt met een volk, een oud volk, een volk dat van verre kwam, enzovoorts. Bij nader inzien bleken ze van vlak uit de buurt te zijn. Waar was dat ook in Jozua, weet je, ik ben die namen, dat namen, dat, ik ben weer een jaar ouder, dus ik kan het nog helemaal niet meer... Niet meer bovenbrengen, zo snel. Hè? Midian? Gibeon. Gibeon niet. Ja, ik versta het ook niet meer als jullie me voorzeggen. Het is maar goed dat ik al jaren geleden mijn eindexamen gehaald heb. Want ja, dan kun je nog horen wat ze voorzeggen. Ja. Maar goed, Gibeon niet dan. Dat waren ze, ja. En, maar het leek alsof ze van verder kwamen. In werkelijkheid waren ze niet van zo heel ver. Maar het zag er wel heel ver uit. En de aardigheid is dat die Gibeonieten net zo goed een beeld zijn van de gemeente. Die deel kregen aan Israël. Dat was het verhaal. Ze waren toch van heel dichtbij, bij nader inzien. En inwoners des lands, enzovoorts. En dat is met de gemeente ook. Het lijkt een heidensvolk, komt van zeer ver. In werkelijkheid is toch gewoon Israël. Dus toch niet van zo ver, zie je? Het is maar hoe je het bekijkt. Maar goed, het is een sterk volk, het is een zeer oud volk. En als het oud is en als het zeer oud is en het is zeer sterk, of gewoon sterk, dan zou je moeten zeggen, dan is het eerstgeborene, het volk met eerstgeboorterecht uit de volkeren eigenlijk. Hè? Als het echt het oudste volk is wat er is, zou het eerstgeboorterecht moeten hebben. Raad eens wat. Dat zijn naar aardse maatstaven buiten Israël omgerekend. De Babyloniërs, dat klopt, Babel wordt het dan. Komt in de Bijbel regelmatig in dat verband dan ook voor. Maar anders, als je Israël meerekent, is het inderdaad Israël. En als je Israël opsplitst, is het de 10 stammen van Israël. En als je daar weer nauwkeurig mee omgaat, kom je dus toch weer bij de gemeente terecht. Die het deel heeft gekregen aan het eerstgeboorterecht van Israël, binnen Israël. En daarna het eerstgeboorterecht dus van Israël. En daarna het eerstgeboorterecht onder alle volkeren der aarde. Zo kom je er dus ook. Een volk welk spraak gij niet zult kennen, dat is de beschrijving van de situatie in onze dagen, waarin via de gemeente, dan wel door de gemeente, het woord Gods gepredikt wordt aan Israël, maar ze horen het niet. Ze verstaan het niet. Nou ja, en goed, dat zijn op zich onderwerpen in zichzelf, dat begrijp ik wel, maar ik hoop maar dat u die beginselen een beetje kent, hè. Welk spraak gij niet zult kennen en niet horen wat het spreken zal. Nee, het is volkens doof en blind enzovoorts. En ze hebben een boek, een bijbel, zal ik maar zeggen, een boek. Maar ja, tot hen wordt gezegd, lees. En dan zeggen ze, ja, ik kan het niet lezen, want het is verzegeld. Nou ja, dat is weer een ander schriftgedeelte. En daar staat dan ook, het wordt hen een boek gegeven, het is niet verzegeld. Een boek gegeven, zegt lees. En dan zeggen ze, sorry, maar ik kan niet lezen. Ik ben analfabeet. Ik kan niet lezen. En dit is net zo'n variant. Er wordt tot hen gesproken, maar zij horen, maar verstaan niet. En zij zien, maar zij bemerken niet. Het is ongeloof. Maar het is steeds de beschrijving van de relatie tussen een ongelovig Israël enerzijds en de gemeente, dat andere volk anderzijds. Een gemeente die naar hun normen in ieder geval een heidens en dus onverstandig volk is, met de woorden van Mozes aangehaald in Jesaja hoofdstuk 10. Kortom, sterk volk, zeer oud volk, een volk waar spraak gij niet zult kennen en niet horen wat er spreken zal. Zijn pijlkoker is als een open graf, zij zijn altemaal helden. Daar heb je de pijlkoker en dus de pijlen weer en de helden komen hier weer voor natuurlijk. En de gedachte is dat inderdaad via De gemeente, via de eerstelingen van Israël. Nou grijp ik terug op wat wij vele avonden geleden besproken hebben. Dat via die oudsten, via die eerstelingen, inderdaad het volk als zodanig tot de orde zal worden geroepen, om het netjes te zeggen. In de praktijk dus, om het volk te oordelen. En daarmee tot geloof te brengen, zodanig te regelen dat slechts het gelovige deel van het volk overblijft. Dat is de gedachte. Ik weet, heb ik vorige keer ook gezegd, dat het voor ons wat afschrikwekkend is. Want er staat natuurlijk dat het oordeel betekent dat velen uit het volk zullen omkomen enzovoorts. Maar ja, aan de andere kant, het is een rechtvaardig oordeel. En ik denk toch dat wij ook wel zouden willen dat als het niet mogelijk is dat alle mensen die leven tot geloof komen. En dat we wel willen aan de andere kant dat de aarde alleen bevolkt zal worden door gelovigen. Dat er echt niks anders op zit dan dat de ongelovigen van de aarde zullen weggenomen worden. En zullen omkomen. Dat is nou eenmaal niet anders. Toch? Nog afgezien dat wij er ook mee ingestemd hebben dat onze oude mens definitief wordt weggedaan. En sterft. En bijvoorbeeld al gestorven is, toch? Daar is toch de basis, ligt aan het begin van onze zaligheid, om zo te zeggen. Zo moeilijk is het niet. En voor de rest denk ik altijd, nou ja, mochten wij er nu moeite mee hebben met dit soort gedachtegangen, dan neem ik aan dat we die moeite er dan niet meer mee zullen hebben. Daar vertrouw ik dan maar op. Maar zo zal het zijn. Als via de gemeente dan oordeel zal gebracht worden over de volkeren, dan toch in de eerste plaats aan Israël. En weet u nog, wij zouden zitten op tronen oordelende de 12 geslachten Israëls. In de eerste plaats. En voor zover wij de wereld zouden oordelen, de volkeren oordelen, zou het zelfs gebeuren via Israël. De gemeente daarboven dus, hè. Maar dat is waar het hier inderdaad ook over gaat. In Jeremia 5 vers 15. Men zou er inderdaad naast kunnen leggen Jeremia 1 vers 15. Waar in principe over dezelfde dingen gaat, althans historisch. En er staat in vers 14, nou ja, vers 13 al, daar staat dus Heere woord geschiedde ten tweede male tot mij zeggende, wat ziet gij? En ik zei, ik zie een ziedende pot, welks voorste deel tegen het noorden is. De ziedende pot is gewoon, maar is een beeld van het ongelovige Jeruzalem. Een beeld dat ook elders uitgebreid besproken wordt. Welks voorste deel tegen het noorden is, het kijkt uit naar het noorden. En dan vers 14, de Heer zei tot mij, vanuit het noorden zal zich dit kwaad, oordeel namelijk, zal zich dit kwaad opdoen over alle inwoners des lands. Want zie, ik roep alle geslachten der koninkrijken van het noorden, spreekt de Heer, en zij zullen komen en zetten een ieder zijn troon voor de deur der poorten van Jeruzalem en tegen al haar muren rondom en tegen alle steden van Juda. En ik zal mijn oordelen tegen hen uitspreken over al hun boosheid, dat ze mij verlaten hebben, andere goden gerookt en zo verder. En natuurlijk, historisch slaat dat weer op die Babyloniërs die vanuit het noorden het land zouden binnenkomen en inderdaad de stad veroveren en verwoesten. Maar profetisch slaat het weer net zo op de gemeente, op dezelfde wijze als we vorige keer ook gezien hebben. Toen heette het ook vanuit het noorden. Ook als het oordeel over Babel komt enzovoorts. Maar het noorden is niet letterlijk het geografische noorden. Hoewel, als het over Israël gaat in de tweede helft van de 70ste week van Daniel, dan komen de legers letterlijk uit het noorden. Gog, Magog, Ros, Mesech en Tubal, zeg ik dan maar weer. Maar nu noorden in de verticale richting uiteraard. Vanuit de hemel zelf is dan de gedachte. En dan gaat het dus weer over de gemeente. Alle geslachten der koninkrijken van het noorden. En letterlijk is het onmogelijk van toepassing te brengen op Babel. En het is ook onmogelijk van toepassing te brengen op die legers die ik dan steeds zo noem. Ros, Mesech, Tubal, Gog, Magog. Want er worden nog een paar namen bij genoemd van volkeren. En die komen helemaal niet uit het noorden, hoor. Die komen uit het oosten en zelfs uit het zuiden. Uit Afrika aan toe. Want die worden er allemaal bij genoemd. Dus letterlijk is dat gewoon niet te doen. Maar als het gaat over de gemeente is dat geen enkel punt. Dan is het noorden waar de troon van God staat, de hemel zelf, zoals de uitdrukking in de Bijbel ook meerdere malen gebruikt wordt, en een gemeente die inderdaad verzameld is uit alle volkeren. Officieel. Hoewel theoretisch natuurlijk mogelijk is dat onder alle leden van de gemeente er niet één is van één specifiek volk. Dat zou kunnen, hè. Maar niettemin, officieel is de gemeente uit alle koninkrijken, uit alle volken der aarde. En dan klopt zo'n term wel. En is die ook redelijk, letterlijk toe te passen. En van daaruit zal dit oordeel gebracht worden, inderdaad, over Jeruzalem. Nou goed, en dan heb je natuurlijk daarnaast Jeremia 6, vers 22. Zo zegt de Heere, zie, er komt een volk uit het land van het noorden, en een grote natie zal opgewekt worden uit de zijden der aarde. Letterlijk, ongetwijfeld, gaat het over Babel. Maar daarna krijg je weer dezelfde problemen. Want alleen al de uitdrukking uit het land van het noorden, en daarna een grote natie uit de zijden, meervoud der aarde, die twee uitdrukkingen zijn met elkaar in tegenspraak. Die hebben we toch, hè? Uit de zijden, dan komen ze van alle kanten. En toch heet het het noorden in de eerste plaats. En nog net met veel moeite kun je er dan van maken, nou ja, die Babyloniërs hebben al een wereldrijk gevestigd, helemaal rondom Jeruzalem. Het maakt dan niet meer uit van welke kant ze precies komen, maar als Jeruzalem verwoest wordt, ja, dan komen ze vanuit het noorden het land binnen. Vooruit dan. Dat is weer een mooi verhaal bedacht, want je moet het toch kloppend krijgen. Maar als je het toepast op de gemeente, en daar gaat het denk ik uiteindelijk over, is het geen enkel punt. Van de zijden der aarde, vanuit de vier hoeken der aarde, wat het maar is, de gemeente verzameld uit alle volkeren, waar in de toekomst komend uit het noorden, in de hoge betekenis van de term. Vanuit de hemel zelf namelijk. Een volk, en niet volkeren, een volk, één volk, uit het land van het noorden, een grote natie, zal opgewekt worden uit de zijden der aarde, en zo verder. En daarna lezen we termen, zelfs die term van een wreed volk enzovoorts. Die termen hebben we vorige keer ook gelezen. En toen ging het ineens over de Meden of wat het maar was. Vanwege het oordeel over Babel zelf. Maar nu gaat het over oordeel over Jeruzalem. Waar net zo goed de gemeente in betrokken is. En ja, het is tijd, dus ik moet nodig ophouden. En nu zeg ik maar gewoon, nou ja, wij wisten toch hopelijk al. En misschien hebben we het er nog wel over de volgende keer. Maar wij wisten toch al dat als aan het eind van de 70ste week die grote aardbeving minstens plaatsvindt en Jeruzalem verwoest wordt en die legers van Rusland, zal ik maar zeggen, en de Perzen, want er was nog wat meer bij natuurlijk, maar als die om zullen komen in het land en als de Heer dus verschijnt en de olijfberg scheurt en bij die gelegenheid een overblijfsel uit de stad vlucht dwars door de olijfberg naar de woestijn en dus naar Petra. Kortom, als op dat tijdstip zon, maan en sterren verduisterd worden en de Heer verschijnt, komen door de wolken des hemels, dan wist u toch al lang dat wij daarbij zijn. Nou, we hebben het erover gehad, al was het maar naar aanleiding van Matthäus 24 in de tijd. Daar zijn wij daar toch. En als de Heer dit bewerkstelligt wat daar gebeurt, dan moet toch duidelijk zijn als wij met hem zijn dat wij daarin betrokken zijn. En hoe wij dat doen, ja, dat weet ik ook niet. Ik weet ook niet hoe de Heer zoiets doet. Dus daar kan ik überhaupt geen antwoord op geven. Maar zelfs als de Heer het zelf hoogstpersoon, stel nou dat er ergens een knop ingedrukt moet worden, of een lintel geknipt, of ergens een touwtje getrokken moet, bij wijze van spreken dan, voor alle duidelijkheid. Stel nou dat één dat moet doen, dan zal de Heer dat wel zijn, mag ik aannemen, dat de Heer het zelf doet. Maar als hij het doet als hoofd van zijn gemeente, van zijn volk zal ik maar zeggen, dan wel als hoofd van het lichaam, is het toch het hele volk dan wel het hele lichaam dat dat doet? En daar gaat het maar om. Begrijp je wel? Het is misschien een hele geruststelling dat wij zelf niemand om zeep hoeven te helpen. Ik zeg het maar plastisch, want ja, dan weten we precies waar we het over hebben nu. Maar niettemin, het gebeurt door de Heer, maar het gebeurt door de Heer als hoofd van zijn gemeente. Als hoofd van zijn lichaam, of zo. Of als hoge priester van zijn volk, net hoe je dat hebben wil. Toch? Of als Michael aan het hoofd van zijn engelen, enzovoorts. Maar Uiteindelijk is het zo dat in de praktijk misschien maar ene doet, maar officieel is het zo dat waar die ene doet namens het hele volk, wij vertegenwoordigen of zijn vele broederen, is het dus het hele volk en zijn het al die broederen gezamenlijk die dit doen. En misschien is er wat ons betreft niet meer voor nodig dan alleen dat wij ermee instemmen. En u begrijpt toch wel dat zelfs als wij er nu niet mee zouden instemmen, dan zullen wij dat in ter gelegenheid tijd uiteraard wel doen. Dat lijkt mij duidelijk. En meer hoeven wij er denk ik nu ook niet van te weten. Als we maar beseffen dat wij niet in de toekomst op een wolkje zitten en op een harpje spelen en dat de hele rest van wat er op aarde gebeurt aan ons voorbij gaat. Er zijn zelfs mensen die denken dat wij helemaal niet weten wat er op de aarde gebeurt, omdat we er niks mee te maken hebben, want wij zijn hemels volk. Geen wonder dat anderen zeggen, nou laat mij dan maar een aardsvolk zijn. Jehovah's getuigen prefereren dat over het algemeen. Nee, dat komt omdat ze weten dat ze de kans niet hebben om in de hemel te komen. Dus prefereren ze de aarde dan ook maar. Dat is wel zo verstandig. Maar dat soort dingen krijg je dan. Hè. Maar ik moet er ook niet aan denken. Zit op een wolk, zal wel een roze zijn, denk ik altijd. En harp spelen heeft me ook nooit echt aangesproken. Nee. Dus integendeel. Waar wij nu betrokken zijn bij en op zijn minst geïnteresseerd zijn in het werk van de Heer, zullen wij dat in de toekomst zeker zijn. Meer nog dan vandaag, denk ik. Mede omdat het enige is wat wij dan nog hebben. Nou ja, dat is veel meer in de praktijk dan wij nu hebben, begrijp je me vooral goed. Het is niet een achteruitgang, maar het gaat erom dat we ons goed realiseren dat we niet moeten zeggen van, nou ja, wat de aarde straks overkomt is onze zaak niet, want dan zijn wij weg. Integendeel, wat er ook gaat gebeuren, daar zijn wij bij. Juist daar zijn wij bij. Dan komt onze tijd. Wij denken dikwijls, wij hebben hier een strijd en straks gaan we de rust in. Dat is niet geheel onbijbels, maar voor een deel is het wel onbijbels. Want de gedachte is dat wij juist dan, ook degenen die nu niet betrokken zijn in het wederzijden, dan wel degelijk daarin betrokken zouden zijn. Want dat is onze toekomst, uiteraard. Hè? Daartoe zijn wij geroepen. En daar moeten we het voor vanavond dringend bij laten, want het is toch weer de hoogste tijd. Zullen we danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen en bepaald mochten worden bij oude profetieën, maar tegelijkertijd bij dingen die nog geschieden moeten. We danken u dat wij mogen leren hoe wij in onze tegenwoordige tijd verzameld worden uit de volkeren, samengevoegd worden tot één volk voor uw naam, samengevoegd worden tot een geestelijk huis, tot een tempel, samengevoegd worden tot een koninklijk priesterdom en zelfs tot één lichaam, het lichaam van Christus, opdat wij juist in de toekomst deel zullen hebben aan Christus, dat wij die broeders zullen zijn die deel hebben aan zijn eerstgeboorterecht, dat we zullen delen in zijn heerlijkheid en inderdaad betrokken zullen zijn ook in de toorn die hij brengen zal, het oordeel dat hij brengen zal over Israël en de volkeren en daarmee over heel de aarde. We danken u, Vader, dat we daar ook naar uit mogen zien. We mogen weten dat in de toekomst, de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen, de aarde gevuld zal worden met zijn heerlijkheid. En dat de kennis des Heren verspreid zal worden, in de eerste plaats onder heel Israël, maar daarna ook onder alle volkeren. En dat wij, die reeds nu u leren kennen, daarin ook betrokken zullen zijn. Dat wij deel hebben gekregen aan een priesterschap, niet maar voor de rest van ons aardse bestaan en de dagen onze vleeses, maar voor de rest van ons eeuwige leven. We danken u dan, dat we dat mogen weten. Dat gij ons gemaakt hebt tot koningen en priesters. En dat wij u als koningen en priesters ook zullen dienen in heerlijkheid in de toekomst. En wat de dagen onze vleesjes betreft, Vader, bevelen we ons bij u aan. Opdat u onze levens zoudt leiden en inhoud zou geven. Opdat u ons zou doen opgroeien, zou opvoeden tot onze toekomstige bestemming en heerlijkheid. Opdat we zouden leren te wandelen, waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. En onze verwachting zouden stellen op u, die ons zulke rijke beloften gedaan hebt. En die ons deelgenoot gemaakt hebt van deze grote zaligheid. Wees u dan ons nabij, met uw kracht en uw genade, om Christus wil. Amen.